Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm.
Goeiedag en welkom terug iedereen voor een nieuwe aflevering van Geschiedenis voor Herbeginners. Waar waren we ook alweer gebleven in ons verhaal? Just in het ranzige moeras van Vietnam. We willen u waarschuwen vandaag, wij zijn bij het maken van deze aflevering bij tijd en wijle toch wat onpasselijk geworden. Indien u straks nog onder de mensen moet komen, fris en fruitig wordt u niet van dit verhaal. Het presidentschap van Johnson was voorbij. De president die vooral herinnerd wilde worden voor zijn sociale programma, maar die tot vandaag toch vooral geassocieerd wordt met Vietnam. Maar die oorlog daar, die was nog niet gedaan. En vandaag zien we hoe het Indochina verging onder Johnsons opvolger Richard Nixon. En net als bij Johnson stel ik voor dat we ook vandaag beginnen bij Nixons einde. We schrijven vandaag 8 augustus 1974 en ik ben echt te lui om recht te staan, dus kunt u misschien even de tv aanzetten. Vanavond geeft president Nixon namelijk een live toespraak vanuit The Oval Office.
I would have preferred to carry through to the finish, whatever the personal agony it would have involved. And my family unanimously urged me to do so. But the interests of the nation must always come before any personal considerations. From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. We have ended America's longest war, but in the work of securing a lasting peace in the world, the goals ahead are even more far-reaching and more difficult. We must complete a structure of peace so that it will be said of this generation, our generation of Americans, by the people of all nations, not only that we ended one war, but that we prevented future wars.
U hoort het, Nixon is diep gezonken. Hij heeft geen steun meer van het congres. Nixon zou de enige president worden die echt in schande aftrad, met als bijnaam Tricky Dick, Lucian Dick. Alweer stellen we ons dezelfde vraag als bij Johnson. Hoe is dit allemaal kunnen gebeuren? Nixon en zijn veiligheidsadviseur, annex Secretary of State Henry Kissinger, verlengden de oorlog met nog maar eens 7 jaar. Ze dreven de bombardementen op, met ook deze keer weer geheime bombardementen op Noord-Vietnamese toevluchtsoorden, maar dan in Cambodja. Het was dus een echte Indo-Chinese oorlog, niet alleen Vietnamoorlog geworden. Nixon's verkiezingsslogan Peace with Honor ten spijt. Toen hij de 37e Amerikaanse president werd, in 1969 was dat, plande hij een Vietnamisering van de oorlog. Nixon wilde het zelf zo niet noemen, maar eigenlijk komt een Vietnamisering neer op een de-Amerikanisering. De Amerikanen zouden zich geleidelijk uit Vietnam terugtrekken via luchtbombardementen. Daarna zouden de Zuid-Vietnamezen het nog een tijdje uitzingen, toch zeker met voldoende training en wapens van de VS, om dan de controle over de oorlog te kunnen krijgen. Moest het Zuid-Vietnamese regime dan toch uiteindelijk verliezen, dan zou er geen oorzakelijk verband gelegd kunnen worden met de Amerikaanse terugtrekking. Op die manier kon Nixon vermijden dat hij, zoals hij zelf stelde, de eerste Amerikaanse president zou zijn die een oorlog verloor. Een idee fix die zijn voorganger Johnson ook had, dat zagen we vorige keer. Maar Nixons plannen werden al snel verstoord door opnieuw een Noord-Vietnamees offensief in 1969. Hij reageerde met slaan en zalven. Slaan deed hij via secret bombings op de aanvoerwegen en zalven dat deed hij via de aankondiging van een terugtrekking van de eerste schijf van 25.000 Amerikaanse troepen. Het is misschien wat kort door de bocht, maar op deze manier warm en koud blazen lijkt de aanpak van Nixon te zijn. In de National Security Archive vonden we met ons gesproken dagblad een transcriptie van een zeer veelzeggend telefoongesprek tussen Nixon en Henry Kissinger. Ik citeer Nixon. I want them to hit everything. I want them to use the big planes, the small planes, everything they can that will help us out there. And let's start giving them a little shock. Right now, there is a chance to win this goddamn war, and that's probably what we are going to have to do, because we are not going to do anything at the conference table. 5 minuten na zijn gesprek met president Nixon belde Kissinger gedwee naar generaal Alexander Haig met de woorden, ik lees het hier, it's an order to be done, a massive bombing campaign in Cambodia, anything that flies on anything that moves. Met andere woorden, smijt alles wat vliegt op alles wat beweegt. Het is trouwens ook Kissinger die 3 jaar later de Nobelprijs voor de vrede mag ontvangen. Maar we lopen al vooruit. Terug naar 1969, het jaar waarin Nixon besloot om de oorlog dus uit te breiden naar Cambodja. Dat land was een doorn in het oog van de Amerikanen. U weet het nog, de Ho Chi Minh-route die de communisten in het zuiden bevoorraden, die liep erdoor. Nu, de reacties in de Verenigde Staten op de bombardementen waren echter bits. Het verzet tegen de Vietnamoorlog nam nu een nog grotere schaal aan, aangezien het Amerikaanse engagement eerder toe dan afnam. Amerikaanse studenten kwamen terug op straat in 1970. Kissinger noemde DC zelfs een belegerde stad. U kent misschien het fenomeen van de sit-in, of heeft er zelfs al eens een gedaan. Een manier van protesteren met de bibs, een zitstaking dus. De studenten die nu protesteerden, deden het omgekeerde, een walk-out. Ze liepen uit de collegezalen en klaslokalen en als een olievlek deide het protest uit naar bijna alle universiteiten en colleges in de Verenigde Staten. Vooral na de Kent State Shootings, toen 4 betogers werden doodgeschoten en 10 gewond raakten. Men schat het aantal manifestanten dan op om en bij de 4 miljoen studenten. Even terzijde, er waren ook wel tegenbetogingen tegen de anti-Vietnam-protesten, dus eigenlijk pro-Vietnam-betogingen. Zo vlogen bijvoorbeeld in datzelfde jaar 200 arbeiders in New York City op een groepje studenten. Het wordt de Hard Hat Riot genoemd, verwijzend naar hun helmen. En zij riepen leuzes als America, love it or leave it, of all the way USA. Je werd dan een landverrader of waarschijnlijk een communist genoemd als je tegen de oorlog was. En dan, een jaar later, in 1971, worden de Pentagon Papers gepubliceerd op de voorpagina van de New York Times en nog een hele hoop andere kranten. Daniel Ellsberg is de vader aller klokkenluiders en die had in de hoedanigheid van militair analist van het Pentagon mee aan een rapport gewerkt getiteld United States-Vietnam Relations 1945-1967, a study prepared by the Department of Defense. Geheime documenten dus over de Vietnamoorlog. En dat was op initiatief van Robert McNamara in 1967. Die is dan minister van Defensie onder Johnson. En het idee van hem was dat het bronnen zouden zijn voor historici later. Maar op dat moment nog volstrekt geheim voor het Amerikaanse publiek. De gevolgen van deze lek waren groot. Uit de studie bleek namelijk hoe 5 opeenvolgende Amerikaanse presidenten, van Truman tot Nixon, systematisch over Vietnam hadden gelogen, zowel in de media als in het congres. De Pentagon Papers staan vol illegale activiteiten van presidenten. Enkele voorbeelden. Zo bleek het Tonkin-incident met de beschieting van een Amerikaans schip, herinner u de vorige aflevering, een voorwendsel te zijn om Noord-Vietnam aan te mogen vallen. Nog een voorbeeld, dat de regering Kennedy achter de staatsgreep zat tegen Diem, die Zuid-Vietnamese leider, die ze in het begin steunde. En ook de geheime bombardementen op Laos en Cambodja die werden met de Pentagon Papers openbaar. Volgens een enquête steunden in 1965 nog 61% van de Amerikanen de oorlog en in mei 1971, dus met de publicatie van de Pentagon Papers, was dat nog maar 28%. Nixon die begon te zweten. Iets waarin hij letterlijk uitblonk trouwens. En hij verbood elke verdere publicatie van de studie. Maar de Supreme Court, het Hooggerechtshof dus, floot hem terug. Ook Ellsberg kreeg het niet makkelijk. Hij werd door Kissinger, the most dangerous man in America, genoemd. Hij dook onder. Hij werd in diskrediet gebracht. Hij werd vervolgd voor spionage en er werd 105 jaar cel tegen hem geëist. Ja, nu we toch klokken aan het luiden zijn. Mark Felt biechtte in 2005 na jarenlange ontkenning op dat hij de anonieme bron was in de Washington Post over het Watergate-schandaal. Hij had toen de codenaam Deep Throat. Niet te verwarren trouwens met een gelijknamige cult-pornofilm waarin de naam Deep Throat toch wel lichtjes anders wordt ingevuld. Maar ik wil deze aflevering niet ontsieren door daar dieper op in te gaan. Een jaar na de Pentagon Papers kwam Nixon dus in nog nauwere schoentjes. Wat was er nu gebeurd? De ontdekking van een inbraak bij het hoofdkwartier van het Nationale Comité van de Democraten naar aanloop van de verkiezingen, dat was in het Watergate Hotel in Washington, D.C., even na 1 uur 's nachts, op 17 juni 1972, wel die klungelige inbraak zette een reeks gebeurtenissen in gang die het allereerste ontslag van een Amerikaanse president ooit afdwong. En we luisteren even naar een fragment van de onderzoekscommissie in de Senaat in 1973. Nixon is dan nog president. En we luisteren naar de ondervraging van Alexander Butterfield, op dat moment een medewerker in het Witte Huis.
When I looked over this glass partition, there was 5 men standing in front of a desk with their hands either raised above their heads or at least shoulder high. One of the men was carrying an AWOL bag, an overnight bag, a semi-large brown bag with his coat draped over it, and it contained various items, cameras, bulbs, clamps for clamping the cameras to the desk. Walkie-talkies, things of that sort.
Met het Watergate-schandaal hing Nixon eigenlijk de strop zelf rond de nek. Het was een incident waarbij enkele prutserige inbrekers die een stuk tape horizontaal in plaats van verticaal over een deurslot hadden geplakt, zodat het zichtbaar was voor een bewaker die nachtdienst had. Ja, en het bracht een van de machtigste mannen ter wereld ten val. We luisteren nog eens. Nixon liet trouwens zelf zijn gesprekken opnemen in het Witte Huis met een automatisch cassette-recordersysteem. En daar gaat het hier over.
The central question at this point is simply put: what did the president know and when did he know it?
I was aware of listening devices. Yes, sir.
When were those devices placed in the Oval Office?
Approximately the summer of 1970. I cannot begin to recall the precise date. My guess, Mr. Thompson, is that the installation was made between, and this is a very rough guess, April or May of 1970 and perhaps the end of the summer or early fall 1970.
De Nixon-tapes, die hij zelf heeft laten maken, zouden hem later achtervolgen. Hij werd ervan beschuldigd om de Watergate-inbraak te willen verdonkeren manen en een compromitterend deel van de tapes eruit te hebben laten snijden. Er was een gat van 18,5 minuut. Wat was daarin gezegd? De essentie van Watergate was: de regering Nixon bespioneerde illegaal politieke tegenstanders en wilde deze vetpot toedekken. Hierop brak ook een helse juridische strijd uit om het bezit van de tapes. Nixon zelf die weerde zich als een duivel in een wijwatervat. Hij haalde aan dat het bekendmaken van de tapes gevaarlijk zou zijn voor de nationale veiligheid. Uiteindelijk diende Nixon zijn ontslag in, maar anders zou hij ongetwijfeld door impeachment zijn afgezet. Het waren triestige beelden waarop hij in de presidentiële achtertuin door de helikopter werd opgepikt om vervolgens af te gaan. Nixon's vicepresident en dus automatisch opvolger, Gerald Ford, gaf hem vrijwel onmiddellijk een presidentieel pardon, amnestie dus. En hier hoort u hoe Nixon zichzelf probeerde te verdedigen in 1977, in waarschijnlijk het meest confronterende tv-interview uit de geschiedenis van tv. En dat was met David Frost, die hem voor de voeten werpt dat hij toch criminele feiten heeft begaan.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition.
Exactly.
Die zin werd door velen weggehoond als een slappe poging om zijn handen in onschuld te wassen. Wie weet is dit wel het grootste misbruik van presidentiële macht uit de Amerikaanse geschiedenis. In de context van de impeachment, of de afzettingsprocedure tegen Donald Trump, meenden verschillende democraten dat hij gewoon een tweede Nixon was. Er waren opvallende overeenkomsten. Trump's Watergate was dan het zogenaamde Mueller-rapport, het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, die tot zijn overwinning hadden geleid, en ook natuurlijk de belemmering van de rechtsgang. Maar op die beschuldigingen van zijn politieke vijanden antwoordde Trump laconiek het volgende.
But you can't impeach somebody when there's never been anything done wrong. We have a no collusion. We have no anything. There's no obstruction. There's no collusion. There's no anything. When you look at past impeachments, whether it was President Clinton or I guess President Nixon never got there. He left. I don't leave. There's a big difference. I don't leave.
Laat ons dan terugkeren naar Indochina. Op 15 augustus 1973 werden alle Amerikaanse militaire activiteiten daar beëindigd. In Cambodja duurde het nog 2 jaar vooraleer de communistische Rode Khmer onder leiding van Pol Pot de hoofdstad Phnom Penh bezette. En die installeerde een meedogenloos regime dat zich schuldig zou maken aan een van de grootste genocides uit de geschiedenis, zeker als men het aantal doden plaatst in verhouding tot de totale bevolking. Met 1,7 à 2,5 miljoen doden op een bevolking van maar 8 miljoen, dus dat is ruim 25% van de bevolking, werd afgeslacht in wat later bekend zou worden als de Killing Fields. En die Killing Fields die doen ons denken aan de gruwel van de nazi-kampen. Het korte regime van de Rode Khmer zou zelf dan weer in 1979 al vanuit Vietnam uit het zadel worden gewipt, waarna er een burgeroorlog uitbrak die pas in 1994 ten einde kwam, met verkiezingen onder controle van de Verenigde Naties. Dit zijn allemaal directe of indirecte gevolgen van de Vietnamoorlog. De Vietnamoorlog dat was ook een oorlog met beelden en die zijn tot ons collectief geheugen gaan behoren. Vergeet niet de eerste jaren van de Koude Oorlog, die vielen samen met de opkomst van de televisie. Het was de eerste living room war, iets waar wij vandaag compleet mee vertrouwd zijn. Misschien wel een beetje te vertrouwd. Zodanig vertrouwd dat het ons afstompt. De successen tegen de communistische vijanden die werden uiteraard uitvoerig in beeld gebracht in een pro-Amerikaanse lofzang op tv, maar geregeld klonk er ook een dissonant, zoals krachtige foto's die op de voorpagina's werden gepubliceerd van de kranten. En ik zou er graag samen met u een paar over lopen. In 1965, dus onder Johnson, verscheen er een foto van een anonieme Amerikaanse soldaat die recht in de lens kijkt. Het is een zeer ontwapenende foto en op zijn helm heeft hij geschreven War is hell. Pas later werd hij geïdentificeerd als Larry Wayne Chaffin. Op die foto amper 19 jaar oud. Hij overleed al op zijn 39, na diabetes te hebben gekregen, hoogstwaarschijnlijk door blootstelling aan Agent Orange. In 1967 verscheen er een foto van een geblinddoekte Vietcong, een zeer jonge man die in stresshouding zit. En dat is gehurkt op zijn tenen dus, maar met zijn handen op de rug geboeid. En hij zit duidelijk te wachten op zijn ondervraging. De horror is van zijn gezicht af te lezen, terwijl je op de achtergrond 2 Amerikaanse soldaten kunt zien staan. Je ziet hun gezichten niet, maar hun contraposthouding, het is een beetje zoals de David van Michelangelo, suggereert dat ze daar staan te spotten. Als je de foto ziet, dan word je echt gepakt door verontwaardiging. We zetten hem uiteraard ook op onze Instagram-pagina. Nog eentje. In 1968, tijdens het Tet-offensief, verscheen er een beruchte foto van een zwaar bewaakte en geknevelde Vietcong-officier die door het hoofd wordt geschoten door het politiehoofd van Zuid-Vietnam. De communistische Vietcong-strijder was nog maar net gevangen genomen toen deze generaal zijn revolver trok en de man achterloos doodschoot, het wapen terug in zijn holster stak en opstapte alsof er niks was gebeurd. Het exacte moment waarop de kogel zich een weg door zijn hoofd boort, dat is vastgelegd op de gevoelige plaat. En de foto won de Pulitzer Prize, werd uitgeroepen ook tot World Press Photo van het jaar 1968. Ook in 1968, en u weet nog van vorige keer wat voor een woelig jaar dat was, maakte een Amerikaanse fotograaf foto's van een slachtpartij in My Lai, een Vietnamese dorpje. En dat was waar 26 US Marines, Amerikaanse soldaten, de dood van hun sergeant wreekten, na richtlijnen trouwens te hebben gekregen van hoge rand. Hoe deden ze dat? Door in het wilde weg tot zo'n 500 mannen, vrouwen, maar ook zwangere vrouwen, kinderen, baby's en bejaarden te vermoorden, verkrachten, folteren en verminken. De daders kregen felicitaties voor het uitschakelen van vermoedelijke Vietcongs. Het duurde anderhalf jaar voordat er een krant bereid was om de foto's te publiceren. Een groot deel ook van de Amerikanen had trouwens begrip voor de moordpartij. Waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Dat was zo'n beetje het devies. En dan, in 1972, de foto aller foto's. 5 kinderen op blote voeten, telkens met 1 voet op de grond. Ze lopen in de richting van de persoon die de foto maakt, Nick Oet. 3 van de 5 kinderen roepen voor zich uit. Links vooraan zie je een jongen in hemd en kort broekje. We zien ook 7 gehelmde mannen in militaire kledij, op het originele beeld althans, want de foto wordt vaak niet volledig getoond, en de meest rechtse is druk bezig met het herladen van zijn fototoestel. Het is altijd belangrijk wanneer je naar foto's kijkt, historische foto's, dat je beseft dat beelden vaak stukje bij beetje anders geïnterpreteerd en gebruikt worden, van betekenis ook veranderen of uit het zicht verdwijnen. De fotograaf Oet verklaarde later dat hij een kind hoorde schreeuwen en zag hoe een jong meisje haar brandende kleren uittrok terwijl ze de jongen naast haar iets toeriep. Ze riep heet, heet en vroeg om water. Centraal in de foto dit huilende 9-jarige meisje, Kim Phuc, van wie de kleren van het lijf zijn gebrand door een napalmbombardement dat je op de achtergrond ziet. Het dorp was gebombardeerd door een Zuid-Vietnamese bommenwerper om vermeende strijders van de Vietcong uit hun kot te jagen. Er zijn ook bewegende beelden van. Haar rug staat nog in brand en als gevolg van napalm liep zij derde graads verbrandingen op. Nick Oet bracht haar naar een Vietnamees ziekenhuis waar ze een jaar heeft gelegen. Ruim een maand verkeerde ze in kritieke toestand. Ze kreeg bloedtransfusies en huidtransplantaties. Ook deze foto won de World Press Fotoprijs en de Pulitzer Prize. De foto had een kenterend effect op de publieke opinie. Beelden spreken voor zich, maar eigenlijk ook de cijfers. Op het hoogtepunt van de oorlog in 1969 waren er 543.000 Amerikaanse troepen in Vietnam. Ongeveer 58.000 van in totaal 2,5 miljoen tijdens de hele oorlog kwam om, waarvan 47.000 bij gevechten. De Zuid-Vietnamezen verloren zo'n 224.000 man en de andere geallieerden, dat zijn de Zuid-Koreanen, maar ook Thailand, Australië en Nieuw-Zeeland, die ook nog eens 5.300. Maar de verliezen van de Noord-Vietnamezen en de Vietcong in het zuiden, de communisten dus, bedroegen zo'n 1.100.000. Zuid-Vietnam hield aan de oorlog 900.000 wezen, 1 miljoen weduwes en 200.000 prostituees over. Het totaal aantal doden in Noord en Zuid, maar liefst tussen de 3 en de 4 miljoen. 12.000 Amerikaanse helikopters werden ingezet. 45.420.000.000 liter Agent Orange werd tussen 56 en 70 boven Zuid-Vietnam gesproeid. 50.000 Noord-Vietnamezen kwamen om bij het Tet-offensief tegenover 1.500 Amerikanen. 1/3 van alle bommen, dat waren blindgangers. Dat zijn bommen die niet afgaan wanneer het moet, maar later. En op die manier vielen nog eens 60.000 doden en gewonden. 1.638 Amerikaanse soldaten zijn vandaag nog steeds vermist. Ik citeer Walter Pauli van KNAK in een boekrecensie van een boek dat ik straks nog zal vermelden. Hij schrijft: voor een stuk was Vietnam een ouderwetse loopgravenoorlog. Modder, prikkeldraad en tunnels. Soms een jungle-oorlog die herinneringen opriep aan koloniale oorlogen of de strijd tegen de Japanners. Soms was het een stedelijke oorlog, à la Stalingrad, zoals in Hue in 1968 en 1969, waar gebouw per gebouw, verdieping per verdieping en kamer per kamer werd bevochten. Soms was het een burgeroorlog, zoals in Spanje in de jaren 30, waar dorpelingen elkaar doden en de grens tussen politiek meningsverschil en ordinaire rooftocht miniem was. Soms was het een stadsguerrilla die deed denken aan de IRA of de ETA, met een bomaanslag in een ijssalon of op een café. Soms was het een grootscheepse, alomtegenwoordige aanval, zoals het Tet-offensief in 68-69, dat deed denken aan de overweldigende aanvalsgolven van de Sovjets tijdens de Tweede Wereldoorlog, met de torenhoge prijs aan mensenlevens die dat meebracht voor de eigen troepen. Soms was het een zuiveringsactie die deed denken aan de smeerlapperijen van de nazi's in Oost-Europa, waar hele dorpen werden uitgemoord omdat ze partizanen zouden helpen. Maar het was vooral een hele smerige oorlog. Naast de klassieke bommen werden ook napalm, fosfor en chemische middelen ingezet. Ja, ik sprak in de vorige aflevering ook al over Agent Orange, dat ontbladeringsmiddel. Deze chemische stof, ontwikkeld trouwens door het bedrijf Monsanto, dat nog steeds onkruidverdelgers maakt, was niet alleen een catastrofe voor de landbouw. 40% van de Vietnamese natuur werd door dioxines verwoest, dus ook de toekomst van Vietnam. Maar het veroorzaakte ook genetische afwijkingen bij Vietnamezen tot vandaag. Tel daarbij ook chlooracne, de ziekte van Hodgkin, verschillende soorten kanker in de luchtwegen, prostaatkanker, dysfunctioneren van het perifere zenuwstelsel, blindheid, huidziektes. Door het gebruik van Agent Orange werden er duizenden kinderen met bijvoorbeeld een open rug en andere misvormingen aan de wervelkolom geboren. Volgens slachtofferorganisaties zijn 2 tot 4 miljoen mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking geweest met dit goedje. Nu, hoe hield die oorlog eindelijk op? Toen de Noord-Vietnamezen in 1975 opnieuw binnenvielen via Laos, kreeg president Gerald Ford geen toestemming meer van het congres om Zuid-Vietnam ter hulp te komen. In dat jaar, 1975, trokken de laatste Amerikaanse troepen zich terug uit het wespennest. De grootste vernedering was om te moeten zien hoe hun laatste ambassadepersoneel op het dak van de ambassade klom in Saigon om te ontsnappen aan de naderende Noord-Vietnamese troepen. En dan al die Zuid-Vietnamezen die hun pro-Amerikaanse regering hadden gesteund, verraders dus in de ogen van de communisten, ja, het was te laat om ook die allemaal te gaan evacueren. Wel werden er zo'n 110.000 Zuid-Vietnamese vluchtelingen in Operation New Life geëvacueerd naar het Amerikaanse Guam. En daar kwamen ze dan in tentenkampen terecht, wachtend op hun hervestiging. En ook operatie Babylift werd op touw gezet. Een massa-evacuatie van om en bij de 3.000 Zuid-Vietnamese baby's en kinderen naar vooral de VS. Die operatie begon echter met een catastrofe. Het eerste vliegtuig vol baby's en verzorgend personeel stortte neer, omdat de achterste laadkleppen op 7000 meter hoogte plots opensprongen. Iemand had ze niet goed dicht gedaan. Iets minder dan de helft van de inzittenden kwam om, waarvan 78 Vietnamese baby's. Nu, afgezien van dit gruwelijke nieuws, klinkt de operatie Babylift natuurlijk heel nobel. En misschien was het dat ook wel. Was het allemaal goed bedoeld? Baby's die terechtkomen in een warm nest in een knus Amerikaans huisgezin. Maar heel wat kinderen werden geëvacueerd zonder te controleren of de kinderen daadwerkelijk wees waren of afgestaan door hun ouders. Sommige ouders dachten ook dat ze hun kind even afstonden totdat de chaos was gaan liggen. Of ze begrepen het resultaat van de operatie niet ten volle. Gevolg? Heel wat Vietnamese ouders hebben jarenlang gezocht naar hun geroofde kinderen. En omgekeerd ook, Vietnamese kinderen vandaag, die ondertussen uiteraard volwassen zijn, die zijn op zoek naar hun ouders. Zuid-Vietnam werd door het noorden overgenomen en het werd de Socialistische Republiek Vietnam. En die bestaat tot vandaag. Het laatste Amerikaanse bruggenhoofd, Saigon, werd omgedoopt tot Ho Chi Minh City. Vietnam heeft vandaag dus een communistisch regime. En dat laat nauwelijks of geen politieke vrijheid of vrijheid van meningsuiting toe. Maar er is wel een boemende kapitalistische economie. Mij doet het een beetje denken aan China. Maar is dit nu dat revolutionaire ideaal van Ho Chi Minh waarvoor miljoenen Vietnamezen, maar ook honderdduizenden Cambodianen en Laotianen zijn gestorven? Dat laat ik in het midden. Maar laten we aan onze evaluatie beginnen. We hebben er toch 2 serieuze afleveringen aan besteed. De gevolgen van de Vietnamoorlog waren enorm. Een generatie getraumatiseerde en drugsverslaafde veteranen. Een bootvluchtelingenstroom van Zuid-Vietnamezen die door het communistische regime als verraders werden gediscrimineerd en geterroriseerd. Dat decennium tussen 65 en 75. Ondanks een economische boom, een lossere seksuele moraal, het idee van the American Dream, was er toch heel veel oorlog. Maar ook een vertrouwensbreuk met de overheid. Spanningen in de samenleving. De dienstplicht die vooral de armen trof. De etnische spanningen met de Afro-Amerikanen. De spanningen tussen jong en oud. Het zijn echt belangrijke erfenissen. En voor onze grotere koude oorlog, de domino-theorie. Dat bleek een mythe. Het virus had zich niet verspreid. Thailand, Singapore, Maleisië, Indonesië, Taiwan, de Filipijnen, Japan. Ze bleven onveranderd in het westerse kamp. Wat deden die Amerikanen daar dan? Voor de Vietnamezen was het communistische onlosmakelijk verbonden met het nationalistische, de onafhankelijkheidsgedachte. Het was de Eerste Wereld tegen de Derde Wereld en niet in eerste instantie tegen het communisme. Het ging niet om territorium ook niet, of body counts. In de Pentagon Papers wordt een ontluisterend memo opgevoerd vanuit de periode Johnson. Het ging, ik citeer gewoon, voor 70% om een vernederende Amerikaanse nederlaag te vermijden. 20% om Zuid-Vietnam en omstreken uit Chinese handen te houden. 10% om de Zuid-Vietnamezen een beter, vrijer leven te geven. Er staat dat het ook ging om uit de crisis te komen, zonder onaanvaardbare schade te brokkenen. Maar, en nu komt het, het ging niet om een vriend te helpen. Voor de Amerikanen stond dus de geloofwaardigheid op het spel. Maar de vijand kreeg hij niet kapot. De Verenigde Staten wonnen belangrijke slagen, maar nooit de oorlog tegen wat zij noemden een derderangsmacht. We kunnen ons afvragen, is dit een geval van hubris? Het concept uit de Griekse tragedies, hoogmoed, die voor de val komt. Alle partijen konden hun wonden likken. De VS hebben zich nooit formeel verontschuldigd. Vietnamees lijden is in dat opzicht niet erkend. Pas in 2010 erkende Washington de schadelijke effecten van Agent Orange. En vorig jaar, in 2019 pas, zijn ze in Vietnam begonnen met een grote operatie, $183 miljoen, om de bodem te ontsmetten die ze hebben vervuild. De Vietnamoorlog is ook een oorlog die door vele mensen, die er ook vaak niet bij waren, is vergoelijkt. Zowel democratische als republikeinse presidenten benadrukten later de heroïsche opoffering van Amerikaanse soldaten voor de vrijheid van Vietnam. In vele films werd de oorlog ontzettend gemythologiseerd, dan wel bekritiseerd. In films à la Rescue Dawn, Good Morning Vietnam, ook Platoon, Apocalypse Now, Rambo, waarvan u er wellicht al hebt gezien, verwerken de Amerikanen zelfs tot op de dag van vandaag de Vietnamoorlog op verschillende manieren. Hoe de Vietcong de oorlog hebben beleefd, bleef lang in de schaduw staan. Het licht van historici en journalisten scheen na de hereniging van de Vietnams vooral op de Amerikaanse tragedie in Vietnam. De andere kant werd genegeerd. Maar ook Hanoi zelf is niet scheutig met het vrijgeven van archieven voor zover die er al zijn. Oral history, mondelinge geschiedschrijving, kan hier uiteraard wel soelaas bieden. Belangrijk is om te weten dat de Vietcong, een naam die ze zichzelf nooit hebben gegeven, bestond uit boeren, arbeiders, studenten, schrijvers, mannen zowel als vrouwen en ze controleerden minstens de helft van Zuid-Vietnam. De motieven om zich aan te sluiten bij het bevrijdingsfront, zoals zij zichzelf noemden, waren uiteenlopend. De belangrijkste redenen om zich aan te sluiten waren vaak sociale veranderingen, een verbetering van de levensstandaard dus, maatschappelijke status, ook het slappe Zuid-Vietnamese regime dat niks deed om de armoede te verhelpen of strijden ook tegen indringers, dus vanuit een soort diepgeworteld Vietnamees patriotisme. Ja, we vonden een getuigenis van een in 1940 geboren Vietnamese oorlogsfotograaf die zich 7 jaar lang tussen de troepen had bevonden en die verklaarde later het volgende. Als mensen zeggen dat wij nooit gedeprimeerd waren tijdens de oorlog, dan is dat niet waar. Er zijn zoveel mensen omgekomen. Maar als je eenmaal je zelfopoffering hebt geaccepteerd, dan voelde je geen angst meer. Het ultieme doel was nationale bevrijding, dus gingen we door. Vele Vietnamese veteranen klagen vandaag dat de overheid hen na de oorlog in de kou heeft laten staan. En zij die schrijven over de verschrikkingen van de oorlog of kritiek hebben op officiële oorlogshelden, die krijgen huisarrest. En wij, of de Amerikanen, of de NAVO, het Westen, hebben wij lessen getrokken uit de Vietnamoorlog? Of helemaal niet? In Afghanistan bekampen de Amerikanen na 9-11 Al-Qaeda en de Taliban, fundamentalistische moslims, die de Verenigde Staten trouwens in de jaren 80 zelf hebben bewapend, toen die nog tegen de Sovjets aan het vechten waren. Bijna 30 jaar na de Eerste Golfoorlog in Irak zijn de krijgsverrichtingen uitgewaaid tot Syrië, Jordanië en Koerdistan. In die chaos kon een islamitische staat oprijzen. Het klinkt waarschijnlijk voor u als een belegen cliché, maar de arm van het verleden reikt ver. Oude geesten komen niet snel tot bedaren. We kunnen ons echt de vraag stellen, kijkt een Irakees of Afghaan vandaag echt anders naar Westerse soldaten dan de Vietnamezen in de jaren 60 en 70 deden naar de Amerikanen, die door historicus Max Hastings worden omschreven met hun ogen verscholen achter zonnebrillen, met helmen op hun hoofd en kogelvrije vesten aan, waardoor ze eruit zien als robots met de macht om te doden, wezens die geen liefde oproepen of zelfs maar als medemensen worden herkend? Ja, die zin was een echte boterham, maar ik wilde hem u niet onthouden. Wat met Kim Phuc, ook wel eens oneerbiedig het napalmmeisje genoemd? Napalm, die extreem ontvlambare, kleverige brandstof, is een verboden wapen sinds 1980. In 1984 werd Kim Phuc in Duitsland geopereerd en ze ondervindt vandaag nog steeds gezondheidsproblemen. In 1992, op de terugvlucht van haar huwelijksreis van Cuba naar Moskou, verliet ze met haar man het vliegtuig tijdens de tussenlanding in Canada. Zij en haar man vroegen toen politiek asiel aan en ze wonen sindsdien in Canada, waar Kim haar eigen stichting heeft opgericht, de Kim Foundation. Dat is een organisatie die kinderen helpt die slachtoffer geworden zijn van oorlogen. Zoek haar maar eens op. Ze geeft zeer inspirerende speeches en ze is een toonbeeld van vergiffenis. Op 10 november 1994 werd Kim Phuc uitgeroepen tot Goodwill-ambassadeur voor UNESCO. In 2015 kreeg ze een nieuwe reeks laserbehandelingen in de Verenigde Staten, in Miami. Daniel Ellsberg, die van de Pentagon Papers, werd vrijgesproken. Hij is vandaag 83 en hij steunde in het recente verleden zijn opvolgerklokkenluiders zoals Edward Snowden, die geheime documenten lekten over het massaal bespioneren van Amerikaanse burgers door de NSA, of Julian Assange, de oprichter van de klokkenluidersite WikiLeaks. Maar ook Bradley, eigenlijk is het vandaag Chelsea Manning. Manning die lekte geheime overheidsinformatie over onder andere Irak aan Assange en dus WikiLeaks. Assange en Manning die lekten informatie over oorlogsmisdaden van de Amerikanen. De Amerikaanse overheid wil deze klokkenluiders nog steeds berechten voor spionage en andere aanklachten. Ik vind het in deze wel belangrijk om mee te nemen dat vandaag heel veel wordt vastgelegd. En in oorlogstijd kan geen kogel verdwalen of opzettelijk of niet op iets of iemand worden gelost of de hele wereld weet ervan. In de tijd van Vietnam was dat nog compleet anders.
When the government faces somebody who's revealed classified information today, they don't charge them under the traditional laws. Instead, they charge you under a special law, the Espionage Act, which prohibits you from getting a fair trial. It totally removes from the table your chance to explain to the jury why you did what you did. The ultimate question that we need to answer is not, do you like me? Am I a good guy or a bad guy? It's, would you rather not know the truth? Would you rather be in the dark?
Interessante woorden van Edward Snowden. Die zit momenteel ergens in Rusland. In april van dit jaar steeg het aantal COVID-19-doden tot boven de 58.300. Het coronavirus heeft dus meer Amerikaanse slachtoffers geëist dan de Vietnamoorlog. Komt Trumps presidentschap hier even slecht uit als dat van Johnson of Nixon? We zullen zien. We zullen zien. We zijn er voor vandaag. Bedankt allemaal om het weer zo lang uit te houden. Voor wie dit een interessant hoofdstuk vond, heb ik nog enkele tips. De befaamde militair historicus en ex-BBC-correspondent Max Hastings schreef onlangs een knap standaardwerk. Vietnam, een tragedie. De allerknapste kroniek, naar mijn mening, kwam in 2017 uit. Het heet The Vietnam War, een 10-delige documentaire reeks van Ken Burns, waarin alle partijen aan het woord komen. En die is vergezeld van muziek uit de tijd. Het is een waar tijdsdocument. Ik kan het iedereen aanraden, maar je bent wel voor minstens 15 uur zoet. Van Vietnamfilms hou ik in het bijzonder van Apocalypse Now van Francis Ford Coppola. Het is een anti-oorlogsfilm eigenlijk, gefilmd tijdens de Vietnamoorlog, maar in de Filipijnen. Een van mijn favoriete filmquotes komt van Robert Duvall. Hij speelt in die film de uber-Amerikaanse luitenant-kolonel Kilgore. En hij zegt na een Vietnamees dorp te hebben platgegooid de volgende woorden: I love the smell of napalm in the morning. Het verhaal is trouwens een projectie van Joseph Conrad's boek Heart of Darkness. Dat was een aanklacht tegen het toenmalige Congo van Leopold II. In de film eindigt Marlon Brando met dezelfde woorden als het boek. De horror. De horror. Ook over de schandalen rond Nixon zijn heel wat films gemaakt. Persoonlijk vind ik The Post heel goed, van Steven Spielberg, over de Washington Post, die ervoor moet kiezen of ze het verhaal van de Pentagon Papers openbaar gaan maken of niet, want ze riskeren daardoor natuurlijk vervolging. Meryl Streep is heel goed daarin. Anthony Hopkins speelde ooit Nixon in de film Nixon, een film die focust op de Nixon tapes en Watergate. En ook de film All the President's Men gaat daarover. Maar mijn favoriet is Frost Nixon, over het interview dat Nixon geeft in 1977 aan David Frost. Maar die laatste wil voorkomen dat Nixon er zijn zwanenzang van gaat maken. Voor hun hulp bedank ik graag mijn vrienden Stef Vonk en Nico Krols om de woorden in te spreken van respectievelijk Ho Chi Minh en de journalist David Halberstam. Ook wil ik Benjamin Gooivaerts bedanken om deze afleveringen mee met mij te schrijven. En Philip Veekmans uiteraard voor de onnavolgbare montage. We sluiten af vandaag met Cambodia, een hit uit 1981 van Kim Wilde, geïnspireerd door Operation Menu, de geheime bombardementen op het land. Het lied gaat over een vrouw wie haar man als piloot vermist geraakt. Geniet ervan. Vergeet u ons niet te volgen op Facebook en Instagram. U vindt ons gewoon onder Geschiedenis voor Herbeginners. En graag tot de volgende keer.